We hebben vandaag een beetje een andere volgorde. Ik wilde eerst wat uit het woord delen. En straks hebben we aanbidding. En straks begrijp je wel waarom dat ik dat zo bewust gedaan heb. Vaak delen we de dienst op in stukje dit, stukje dat, stukje dat. Maar het is eigenlijk één heel groot geheel. Dus waar je een beetje mee schuift, dat is dan niet zo belangrijk. Het gaat erom dat we ons op de Heer richten, door het woord, door onze gesprekken wat we al gedaan hebben, maar ook door de aanbidding straks. Dus het is gewoon één geheel, dat we echt de Heer aanbidden en dienen door hier samen te zijn. En ja, samen te kijken naar wat God ons te vertellen heeft. Ik heb een PowerPoint hier staan. Er staat: welk van de volgende twee boeken kies jij? Er komen de twee boeken. En dan moet je eventjes nog helemaal niks zeggen. Even wachten tot de twee boeken langsgekomen zijn. En dan maar eens even voor jezelf zeggen van: wat komt er in me op? Het eerste boek of het tweede boek? Waar voel ik meer bij? Hoef je niet te delen met anderen, want dan wordt het een heel lang verhaal. Maar gewoon even voor jezelf van: hoe sta ik erin? Levi, ben je bij? De volgende. Met pijltje bladzijde naar beneden, denk ik. Technisch onder beneden. Ja, daar zijn we. Het eerste boek heet Help, het is weer maandag. Christen zijn op je werk staat daaronder. Help, het is weer maandag. Daar staat onder Christen zijn op je werk. In die context moet je ook een beetje denken. En het volgende boek, Levi? Yes, het is weer maandag. Wat is jouw reactie? Nu zitten we zondags fijn bij elkaar. We delen dingen met elkaar. Het is best een beetje beschermd, want je kent allemaal de Heer. Maar als je nou aan morgen denkt, of Femke aan straks, je gaat naar je werk. Wat is dan je reactie? Is het yes of is het help? Dat is heel verschillend voor ons allemaal, denk ik. Doen we de volgende. Vandaag, 8 november, is het een themazondag in heel veel kerken en gemeentes in Nederland. En het thema is Christen zijn op je werk. Is dat yes? Is dat nee? Of is dat voor jou een groot vraagteken van: ik weet niet precies hoe ik erin zit? Want het is natuurlijk best wel een hele andere situatie dan wat je hier hebt. Wie van jullie werkt er? Laat ik dat eens vragen. Wie werkt er? Dat zijn er een paar. Kan ook een zaterdagbaantje zijn. Wie werkt er?
Zaterdagbaantje.
Doe maar naar beneden. Wie van jullie is druk met onbetaald werk? Is met andere dingen actief in de week? Kijk, dat is de andere helft. Naar school, of vrijwilligerswerk, of contact met je omgeving. Stage, van alles en nog wat. Zie je dat wij heel veel hokjes denken hebben? Werk is betaald. Maar als je het over de Bijbel hebt, in de Bijbel is dat onderscheid helemaal niet zo duidelijk, dat werk alleen maar is als je een salarisstrookje krijgt. Werk betekent ook dat je actief bent, dat je contact hebt met mensen buiten de gemeente of in de inburgeringscursus. Ja, de reactie is iets later, dat is goed. Dat is helemaal goed. Daar hou ik rekening mee. Nee, want de vertaling liep achter, dat was het. Helemaal goed, oké. Dus denk niet te veel van werk, daar moet je per se geld voor verdienen. En alles wat je doet waar je geen cent voor krijgt, is geen werk. Zo is het niet. Dat is ook weer dat we heel veel in hokjes denken. Christen, niet christen. Kerk, buiten de kerk. Betaald werk, onbetaald werk. Maar eigenlijk ben je als mens gewoon één mens. En wat jij nou doet, of je daar nou geld voor krijgt of niet, dat zijn dingen waar jij actief mee betrokken bent. En het christelijk leven is niet alleen wat we hier op zondagochtend doen, of misschien tijdens de jeugd, of de tieners, of de bijbelstudie. Christelijk leven is, wat doe je ook als je hier naar buiten loopt? Als je thuis bent, als je op school bent, met je vriendjes speelt, of voetballen. Of vogels gaat kijken met anderen. Van alles en nog wat. Dat is allemaal belangrijk. En God kijkt daar naar. We gaan naar een volgend plaatje. We gaan eens even naar een paar dingen kijken van: wat zegt de Bijbel eigenlijk over werk? Ik wilde met jullie lezen uit 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 3. 2 Thessalonicenzen 3. Ja. Elaine gaat het voor ons voorlezen. Dan spaar ik mijn stem weer een beetje. 2 Thessalonicenzen 3, hoofdstuk 3, vanaf vers 1. Heeft iedereen het een beetje gevonden? Taal, dus probeer maar een beetje bij de mee te lezen. Nee. Oh. 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 3. Elaine, begin maar.
Ja?
Thessalonicenzen. Zit iets verderop. 2 Thessalonicenzen. 2. En dan hoofdstuk 3. Begin maar.
Ja. Vrienden, tenslotte vraag ik. Bid voor mij. Bid dat ik het goede nieuws met succes verder bekend kan maken. Bid dat mensen grote eerbied zullen hebben voor het nieuws. En dat ze gaan geloven, net zoals jullie. Bid ook dat God mij beschermt tegen mensen die verkeerd zijn en slecht zijn, omdat ze niet geloven. De Heer is trouw. Hij zal jullie kracht geven en beschermen tegen de macht van het kwaad. De Heer geeft mij het vertrouwen dat jullie doen wat ik wil. En dat jullie dat ook zullen blijven doen. Ik bid dat de Heer zal zorgen dat jullie met heel je hart van God houden en dat jullie trouw zijn aan Christus. Vrienden, namens onze Heer Jezus Christus verbied ik jullie om contact te hebben met christenen die niet leven zoals het hoort. Die christenen houden zich niet aan de uitleg die ze van mij gekregen hebben. Ik heb het goede voorbeeld gegeven. Jullie weten hoe het hoort. Want toen ik bij jullie was, heb ik ontzettend hard gewerkt. Ik vroeg toen niemand van jullie om voor mij te zorgen. Nee, ik werkte dag en nacht. Ik was bij jullie zonder dat het jullie iets kostte. Natuurlijk had ik er wel recht op dat jullie voor mij zouden zorgen, maar ik wilde dat niet. Want zo kon ik jullie het goede voorbeeld geven. Toen ik bij jullie was, heb ik jullie deze regel duidelijk uitgelegd. Iemand die niet wil werken, krijgt ook geen eten. Zijn jullie dat vergeten? Ik heb namelijk gehoord dat sommigen van jullie niet willen leven zoals het hoort. Ze willen niet werken, maar ze houden zich bezig met dingen die geen nut hebben. Namens de Heer Jezus Christus waarschuw ik zulke mensen. En ik geef hun de volgende opdracht. Blijf gewoon je werk doen en verdien je eigen brood. Vrienden, blijf steeds het goede doen. Pas op voor mensen die zich niets aantrekken van wat ik schrijf. Ga niet meer met hen om. Misschien zullen ze zich dan schamen. Maar behandel hen niet als vijanden. Waarschuw hen zoals je vrienden waarschuwt. Ik bid dat de Heer van de vrede jullie zijn vrede geeft. Altijd en op alle mogelijke manieren. En dat hij goed zorgt voor jullie allemaal. De laatste woorden van deze brief schrijf ik, Paulus, zelf. Dat doe ik in al mijn brieven. Dan weten jullie dat het echt een brief van mij is. Ik groet jullie en wens jullie toe dat onze Heer Jezus Christus goed is voor jullie allemaal.
Dankjewel. Nogal een behoorlijk stukje wat Paulus daar schrijft. En ik denk, als je in de Bijbel leest, kun je zo een stukje eruit knippen en het lezen. Maar het is altijd belangrijk om te kijken waar staat het, in welk Bijbelboek, hoe was die situatie, wat is er aan de hand. En dan zie je dat er een situatie was dat, zoals in 1 Thessalonicenzen ook staat, dat mensen verwachten dat Christus elk moment terug kon komen. Misschien kwam hij van dezelfde dag nog wel terug. Dus mensen waren gestopt met werken, die gingen zitten wachten van, nou, ik hoef niks meer te doen, want Jezus komt toch zo terug. En Paulus zag dat en dacht, ja, maar zo werkt het eigenlijk niet helemaal. Je weet dat Jezus terug gaat komen, maar je weet nooit wanneer. En hij legt hier heel duidelijk uit waar ze dan aan moeten denken. Het is een stukje wat eigenlijk voor ieder van ons dingen heeft. En het slaat niet alleen op het betaalde werk, dat wil ik nog even duidelijk onderstrepen. Het gaat er niet alleen om geld verdienen. Maar het begint al met, ik bid voor jullie. Bid dat wij worden behoed. Paulus legt nadruk op bidden. Dat is al werk wat ieder van ons heeft. Dat is geen betaald werk. Ik ken geen betaalde voorbidders. Maar je bidt thuis op je binnenkamer of met anderen samen. Bid je voor mensen in de omgeving of in de gemeente of dingen die God op je hart legt. Bidden is werken. Dat is een uitspraak die we wel vaak horen. En dat is ook zo, want bidden, dat eist heel veel energie. Als je echt vurig gaat bidden, God zoekt, dan merk je dat het energie kost. En dat is een bepaalde manier, die Paulus zegt. Dat is belangrijk. Onthoud dat. Ga niet zitten van, het komt me allemaal wel aanwaaien, want Jezus komt toch morgen terug. Maar actief, en dat betekent ook actief bidden voor alles wat je tegenkomt. Verder staat er in dat stukje ook in vers 4 en 5 een aansporing om standvastig te zijn. Nou, dat is een beetje ouderwets woord wat in mijn Bijbelvertaling staat, de NBV. Maar standvastig is, betekent stevig op je benen staan. En niet omver laten blazen als er wat gebeurt. Of helemaal van de kook zijn als er wat is. Nuchter zijn, stand houden in de Heer. Hou je geloof vast. Blijf je vasthouden aan de Heer Jezus. Aan God die voor jou zorgt. En dan in vers 5 staat eigenlijk het kernvers waar het allemaal om draait. Staat: mogen de Heer uw wil en verlangen richten op de liefde voor God en een standvastige trouw aan Christus. Je moet gericht zijn op de liefde aan God en de trouw van God aan jou en jouw trouw aan Hem. Dat is de kern van je bestaan. En als je dan werkt, actief bezig bent, dan is dat de basis van waaruit je dat doet. Je liefde voor God, daar ben je heel stellig mee bezig. Maar deze Thessalonicenzen hadden dat een beetje vergeten. Die waren zo met zichzelf bezig en met eigen theorietjes. Die vergaten dat je basis is van waaruit je uit moet stappen. In de wereld, in je omgeving, mensen om je heen. En Paulus die moet ze wel zo erg aanspreken dat hij zegt van, ik spreek op gezag van onze Heer Jezus Christus. Vers 6. Ik zeg dat niet maar zomaar zelf, omdat ik zie dat er iets aan de hand is bij jullie. Nee, ik spreek, boem, vuist op tafel, op gezag van de Heer Jezus Christus. En dan gebruikt hij een term, Grieks woord ataktoi. Dat vind je alleen hier in dit gedeelte. En dat betekent als iemand zich verzet tegen orders van hogerhand. Als je in het leger bent en je luistert niet naar bevelen, heb je een groot probleem. Paulus wil hier onderstrepen dat bevel om actief bezig te zijn, om te werken, zoals je het kan noemen, is een bevel van God dat je niet zomaar naast je neer kan leggen en zeggen van, het komt allemaal wel en ik hoef me niet verantwoordelijk te gedragen en ik hoef niet serieus te zijn en zo. Dus Paulus die waarschuwt van, jongens, denk erom. Want in de Griekse cultuur had je ook dat idee, werken met je handen, dat is maar niks. Werken is voor de slaven. En wij kunnen wel rustig stilzitten en het gebeurt wel. Maar Paulus zegt, maar zo is het niet in het koninkrijk van God. We hebben daar een taak om actief bezig te zijn. En dit stukje over werken. Dan kun je doorlezen en dan zie je dat Paulus zegt van, ik wil niet van jullie afhankelijk zijn. Ik heb de mogelijkheid om mijn eigen inkomsten te verdienen. En dan wil ik niet dat jullie werken en dat ik stil wacht tot het geld binnenkomt. Wat voor werk deed Paulus? Weet jij dat, Levi? Dat deed Paulus voor werk. Heb je het ooit over gehad? Weet iemand anders? Wat? Tentenmaker. Paulus was een tentenmaker. Die zat samen met vaak wat anderen, zoals Aquila en Priscilla, die naam ken je misschien wel. Zaten ze samen gewoon die hele grote tentdoeken te naaien en te repareren. Zaten op de grond al die doeken om zich heen. En tijdens dat naaien en repareren hadden ze hele diepe gesprekken. Zo heeft Paulus een groot deel van zijn kennis overgedragen. Gewoon al werkend. Met zijn handen. En daar verdienden ze ook mee. Dus als je kan werken, doe het dan, zegt Paulus. Dat benadrukt dit stukje. Hè? Als iemand niet wil werken, als iemand zijn verantwoordelijkheid niet neemt, dan heb je een probleem, staat er. Dus God zegt ook duidelijk, als jij niet kan werken, omdat je misschien ziek bent, of je bent met pensioen, je mag nou van je pensioen genieten, of er is een andere reden dat je niet werkt, maar dat is buiten jouw eigen wil om. Dat is een andere zaak. Maar als jij bewust zegt, ik wil niet werken. Het komt allemaal wel. Ik ben wel afhankelijk van anderen. Dat is niet zoals God het bedoeld heeft, zegt Paulus. Dus daar gaat het om. Het gaat vooral om mensen die niet willen werken. Dus voel je niet als een vermaning als jij niet werkt omdat je niet kan. Of omdat je ziek bent, of werkloos, of wat dan ook. Het gaat vooral in het stukje om mensen die niet willen werken. Omdat ze zeggen, Jezus komt toch terug en het hoeft allemaal niet meer. Luther zei vroeger, als ik wist dat Christus morgen terugkwam, plant ik vandaag nog een boom. gewoon doorgaan met die dingen die God jou toevertrouwd heeft. En dan ben je een goede rentmeester. Tijdens de schepping heeft God ook tegen de mens gezegd, dit is de schepping, de dieren, de planten, de wereld. En heers daarover, bewerk de aarde, ga ermee aan de slag. Je bent een rentmeester, je moet zorgen dat dingen goed lopen, dat het wat oplevert. Dus dat is een opdracht die God ons heeft gegeven. En dat is arbeid op het land. Nou, dat doen velen van ons niet zoveel meer, behalve in het tuintje of zo. Maar Prediker 9 zegt ook, doe wat je hand te doen vindt. En doe dat met je volle inzet. Dat kan zijn binnen je baan, maar het kan ook zijn dat je in contacten met je omgeving, zoals Annie, dat je kijkt, naar wie kan ik uitreiken? Met wie kan ik eens een praatje maken? Met wie kan ik wat opbouwen, zodat ik misschien straks ook wat over de Heer kan vertellen? Of wie heeft er hulp nodig? Dat alleen al. Dan hoef je nog niet eens over de Heer te praten. En ook, je mag actief zijn binnen school, met je vrienden. Sluit je niet op en zoek alleen contact met andere kinderen of jongeren die de Heer Jezus kennen. Maar je mag ook best omgaan met anderen in jouw klas of in jouw groep of op je werk. Je hoeft niet helemaal apart te zitten. Je bent deel van de wereld. Wij horen ook bij deze wereld, ook als christen. Volgende vraag. Is werk een zegen of een vloek? Wie weet dat? Is werk... Nee, hoeft niet verder. Is werk een zegen of een vloek? Een zegen. Want God liet de mens al werken nog voor de zondeval. Toen God de aarde geschapen had, zei hij al tegen de mens van, bewerk de aarde. Dus het is niet iets wat later kwam. Later is er wel de straf voor Adam en Eva dat het gewoon veel moeizamer zou zijn. Dat ze meer tegenstand zouden krijgen. Dus er veranderde wel iets. Maar werk op zich is eigenlijk een zegen. Zo mag je het ook zien. Het is geen vloek. Dan kijk je ook soms anders tegen je baan aan, hoe moeilijk het ook is. Je weet, God heeft ook voorzien in werk voor mij. Hoe moeilijk de situatie soms ook is. Maar je mag het als een zegen zien. De inhoud van je werk, dat is belangrijk. Je moet niet denken, er is onderscheid tussen geestelijk werk en, zoals je het noemt, seculier werk, werk in de wereld. Ik heb 15 jaar als zendeling gewerkt en ik vond het altijd heel moeilijk als mensen mij dan op een voetstuk wilden zetten. Van, dit is onze zendeling. Want die werkt fulltime voor de Heer. Nee, zo is het niet. Iedereen is bezig in Gods akker, Gods wijngaard, Gods koninkrijk. Dan gaat het er niet om of je echt als geestelijk werk zogenaamd een salaris krijgt. Of een financieel gesteund wordt. Maar het gaat erom dat alles wat je doet is voor de Heer. Dus dat onderscheid geestelijk werk en seculier werk, werk in de wereld, dat is er eigenlijk niet. Voor God is dat één. Want je gebruikt daarin je talenten, je bent daarin actief en je bent namens de Heer daar bezig. Sommige mensen vergelijken de gemeente ook wel met een tankstation. Je hebt een auto en Rome en mee weet er alles van. Een auto rijdt als het goed is, maar af en toe moet hij even langs het tankstation. Eventjes diesel of benzine of gas erin, anders doet hij het niet meer. Dat is in wezen wat we hier op zondag doen. Even bijtanken, zeg je soms ook wel. Eventjes weer opladen, dat je weer verder kan opladen. Elektrische auto, kijk, Bijbel is actueel. Ja, dus je komt hier eigenlijk om een beetje bij te tanken voor de rest van de week. Soms heb je even pannen, dan heb je pech en dan moet je eventjes een tijdje naar de werkplaats. Dan heb je even wat extra aandacht, wat pastorale hulp nodig om de onderdeeltjes weer te vervangen of aan te scherpen of herstellen of wat dan ook. Dat hoort er ook bij. Maar dat is het doel van de gemeente. Als een soort garage, tankstation voor onderhoud van jouw autootje. En dan tuf je de wereld weer in naar het plekje waar jij werkt of waar je op school bent. Een APK'tje heb je soms ook. Een PPG'tje had je vroeger. Dat was een persoonlijk pastoraal gesprekje. Dat is je APK'tje. Van hoe gaat het met je? Zit je nog op het spoor? Heeft de Heer nog dingen in je leven gedaan? Dat valt daar wel op, dat is je APK'tje zou je kunnen zeggen. Ja, PPG'tje. Dus dat hoort allemaal bij de gemeente. Maar jouw doel is dat je straks weer de weg op gaat. Femke is zich aan het klaarmaken, want die gaat zo meteen hup toepassen wat ze nu gehoord heeft. Maar dat is het doel, hè. We vliegen weer uit en ieder in zijn eigen omgeving. En daar heb jij een verantwoordelijkheid. Dus de inhoud van je werk, niet dat onderscheid van dit is geestelijk en dat is in de wereld. Het is één volledig plaatje. volgende wat ik wilde aanstippen is de uitvoering. Hoe doe jij je werk? Is er verschil tussen de manier waarop jij je werk verricht en waarop je collega's of je vrienden op school bezig zijn? Soms wel, soms niet. Het kan zijn dat je situaties hebt waar jij wel luistert naar wat van jou gevraagd wordt, terwijl de collega's de kantjes eraf lopen. Ook al ziet niemand het, jij hebt wel die verantwoording, zoals Paulus zegt, naar God toe, om je werk goed uit te voeren. Ook als jouw baas of jouw chef of jouw meester of juf het niet ziet, dat je wel doet wat van jou gevraagd is en dat je daar goed mee bezig bent. En daarin gaan collega's soms ook merken dat jij toch wel anders in je werk stapt dan zij soms doen. Soms is dat moeilijk, ze lachen je er soms op uit. Of ze zeggen van, doe dat nou niet, want straks wordt van ons ook zo'n prestatie gevraagd. Je moet keuzes maken soms in je werk. En dat kan echt heel moeilijk zijn. Zul je merken. Maar toch de manier waarop jij met je werk bezig bent, zou iets moeten zeggen van jouw christen zijn. Ze zouden iets moeten proeven van, waarom zit hij er toch anders in, of zij, dan ik. Niet dat je slaafs alles doet wat van je gevraagd wordt. Maar je bent wel met veel verantwoording daar bezig. En dan komt ook je karakter naar buiten. Ben jij integer? Kunnen mensen op jou aan? Als jij ja zegt, is het dan ook ja? Of zeg je alleen maar ja en doe je nee? Dat zijn dingen waar je heel gauw de fout in kan gaan. En als christen heb je die verantwoording om goed bezig te zijn, en eerlijk te zijn, transparant te zijn en te doen wat je zegt. Ga je ook mee in de prestatiedruk van moeten? De hele wereld is daarmee bezig, hè? En wie niet wint heeft gefaald. Dat is een beetje wat het idee is dan. Of zeg je van, ik kijk naar wat de Bijbel zegt. Want in 2 Thessalonicenzen 3, vers 12 staat iets over. In de naam van de Heer Jezus Christus dragen wij dergelijke mensen nadrukkelijk op rustig hun werk te doen. Niet in de stress. Niet van, ik moet. Ik moet mee met de rat race. Ik moet mee, want ik moet winnen. Nee, gewoon je werk doen. Doen wat van je gevraagd wordt. En dat doe je ook rustig. Dan raak je niet in de stress. Je bent er gewoon heel rustig mee bezig. Dus dat is ook iets waarin jij soms anders bent dan je collega's. En wat ook kan gebeuren is dat je opkomt voor onrecht. Je ziet een situatie in jouw werk waarvan je denkt, dat is niet goed, dat klopt niet. Durf je dan ook het gesprek aan te gaan soms en zeg van, ik heb toch het idee dat dit niet eerlijk is, de manier waarop dit gebeurt. Dat je naar iemand die boven jou staat gaat, dat je dat durft uit te spreken. Of zelfs op school, dat je naar je docent of je leraar of zo gaat en zegt van, ik vind dit moeilijk. Is het wel goed om het op die manier te doen? Ik vind dat niet helemaal eerlijk. Dus dat is ook iets wat je te sprake kan brengen. Kijk, daar zit mevrouw Praxis. Ready. Ja. Nou, dan kom je gelijk op het onderwerp, jij en je collega's. Want het zal soms botsen dat jij op een andere manier in je werk zit of in jouw vrijwilligerswerk of in je contacten dan de mensen met wie jij samenwerkt. En de collega's die zullen heel erg op jou letten. Want het is vaak zo dat 50, 60, 70% van de tijd dat je wakker bent door de week, ben jij niet met je buren in contact, maar ben jij met je collega's in contact. Zij zijn de mensen die jou het vaak zien door de week. En wat spreekt er uit jouw leven? Wat zien ze? Wat proeven ze in jou? Veel van je collega's leest misschien 1% wel eens in de Bijbel. Is misschien 10% die wel eens in de kerk komt. Maar 100% van jouw collega's lezen jouw leven. Die zien in jouw leven iets van Christus terug. En daar ben je zout, licht, de geur van Christus. Mensen in jou iets gaan ontdekken. En soms is het alleen al dat je daardoor voordelen wegneemt van anderen. Ik werkte een aantal jaar terug op een ROC en ik had zo'n visje achter op mijn auto. En er komt een collega naar me toe en ze zegt, jij bent de eerste persoon waar ik persoonlijk nou contact mee heb met zo'n visje. Ik zie altijd die visjes rijden en ik dacht altijd, wat zijn dat toch voor mensen? Alleen dat stickertje. Gewoon, ze denken van, christenen, oh, dat zit in zo'n hokje. En dan leren ze jou kennen als collega, je bent heel normaal, er is helemaal niks geks met jou aan de hand. Oh, zijn christenen ook normale mensen? Soms is dat alleen al een drempel waar iemand overheen geholpen moet worden. Dat er een bepaald vooroordeel weggenomen wordt door wie jij bent. Dat je zegt van, zondagmorgen, nee, dan ga ik niet naar voetbal. Dan ga ik altijd naar de kerk. Oh, ga jij naar de kerk? Daar blijft het soms bij. Maar misschien een tijdje verder dat je weer eens wat meer kan vertellen. En soms ook niet. Daar moet je ook heel ontspannen in zijn. Want de vraag is, moet je dan evangeliseren op je werk? Moet je tractaatjes zo in de jassen stoppen, in de garderobe? Of eens eventjes gaan zitten preken? Of het er dik bovenop leggen? Ik denk niet dat dat altijd werkt. Dat stoot soms meer af dan dat je echt de deuren opent om meer te vertellen. Je moet Gods koninkrijk bouwen, maar dat gebeurt heel erg door wie je bent, zei ik net al. Soms kan je wel het evangelie delen. Mensen met een vraag komen. Dat ze zeggen van, ik zit eigenlijk zo in de penarie. En dan beginnen ze zomaar spontaan tegen jou juist te vertellen. Waarom niet tegen een ander? Nee, ze proeven bij jou dat er openheid en belangstelling is. En dat je dan misschien heel voorzichtig wat over de Heer kan vertellen. Maar Corrie ten Boom, een heel bekende evangeliste van vroeger, die zei altijd, je hoeft niet per se over Christus te vertellen. Als het niet anders kan, doe je het door woorden. Maar voor het grootste deel laat jij door wie je bent, hoe je handelt, hoe je met mensen omgaat iets zien van wie Christus is. Nou, en dan is er zelf een situatie dat je soms kan bidden op je werk. Ik heb Pier leren kennen, toen zat ik op de Pedagogische Academie, heel lang geleden. Pier was mijn docent Nederlands. Nooit geweten? Ja, oké. Okay. Ja. Nou, hier hoor je nog eens wat, hè? We waren allebei nog een beetje jonger. Maar met Pier en 4 of 5 andere leerlingen en dus cursisten, hoe heette dat? Vroeger heette dat studenten. Hadden we op vrijdagochtend een bidstond. De lessen begonnen om 8:30, maar wij namen allemaal een trein eerder, dat we al om 8:00 op school waren. En dan was Pier erbij, want er moest een docent bij zijn die de deur opendeed. En dan hadden we een bidstond. En dan baden we gewoon voor de dingen die God op ons pad bracht. Dat hebben we, ik denk, 5 jaar lang gedaan dat ik daar op school zat. En die bidstond is nog jaren doorgegaan, misschien is er nog wel. Je weet niet wat het uitgewerkt heeft. Maar we zagen in die tijd wel dat er anderen bij kwamen. Die zeiden van, wij willen toch ook wel eens kijken wat jullie daar in dat lokaal zitten te doen met z'n allen. En dan zo vroeg op school komen. Maar het gebeurt in stilte. En zo heb je op heel veel bedrijven een bidstond waar jij misschien helemaal niet van weet. Ik weet bijvoorbeeld de NS, dat noemen ze spoorchristenen. Dat zijn 200 NS'ers, conducteurs en machinisten, die bij elkaar komen om te bidden. En zo is er een netwerk in Nederland van allerlei beroepen. Ja, dat wou ik net vertellen. Er is ook een speciale Alpha-cursus als je openheid hebt vanuit die bidstonden komen dan ook wel initiatieven om een alfa-cursus, alfa op je werk, te gaan houden. Maar ik laat straks een aantal websites zien en daar staat ook een website bij waar je kan kijken, is er op mijn werk ook zo'n bidstond. Je kan selecteren op regio of woonplaats of tak van werk of bedrijfsnaam. Kun je kijken van, hey, wist ik niet, er is een bidstond, omdat het vaak in stilte gebeurt. Er is zelfs een bidstond van het Rijk. Ik kwam terecht op een website die heet www.rijksgebed.nl. Ik denk, wat krijgen we nou? Eens even lezen wat dat is. Er is dus een hele grote groep bidders binnen elk ministerie. Binnen de lagere overheden, binnen Defensie. En zij hadden ook een vacature geplaatst op die website. Vacature stond daarboven. Ik denk, nou, zoeken ze nou toch. Vacature. Bidders gezocht. Bidders zijn altijd nodig, staat er. De leiders van ons land hebben ondersteuning van het gebed nodig om dagelijks beslissingen te nemen die goed zijn voor ons land. En wat wij nu zoeken is een bidder, man of vrouw, moet er verplicht bij staan, hè, bij vacatures. Leeftijd mag er ook niet bij. Man of vrouw, alle leeftijden, voor 30 minuten per week. De werkzaamheden bestaan uit overwegingen uit de Bijbel delen, gebedsonderwerpen aandragen en bidden. De functie vraagt om, het was echt zo'n officiële vacature, de functie vraagt om christelijke levensovertuiging. Dus niet een bepaalde kerkrichting, christen. Bewogenheid voor ons land en onze politieke en ambtelijke leiders. En het inleveren van 1 lunchpauze per week. Wij bieden een zeer opbouwende en goed besteden lunchpauze vol van geestelijke fitness. Nou, wat wil je nou meer? Interesse. Kom dan een keer langs of neem contact op met een van onze groepen. Nou, dat gebeurt dus hier in Nederland. niet alleen ChristenUnie en CDA en noem maar op. Dat loopt door alle politieke partijen heen. En alle overheden, ministeries. Er staat een hele lijst, ministerie van Economische Zaken, die contactpersoon. En defensieafdeling, die contactpersoon. Dan kan je precies kijken van, is er binnen mijn werk ook iemand die ook bezig is met zo'n bidstond? Is die er niet? Wat houd je tegen om zelf te gaan bidden en te vragen, Heer, voeg er één persoon aan toe. En samen bid je, Heer, voeg er nog eentje aan toe. Want die bidstond bij ons op school toen met Pier, die is heel klein begonnen, maar dat liep echt uit tot een groepje van een man of 10 op de muur. Dus je ziet, je moet initiatief nemen. Ga er maar voor bidden. Of er meer mensen op je werk zijn. Alleen bij jou kan ik me ook indenken. Ik denk dat er bij jullie ook wel bidstonden zijn. Maar je moet net even een contactpersoon. En dan zeg je, ik wist helemaal niet dat hij christen was. En dan ga je zoeken. En dan ga je solliciteren op die vacature. Als het ware. Je gaat gewoon een keertje kijken. Dus kijk wat de mogelijkheden zijn. Getuig door wie je bent. Gewoon hoe je je werk verricht. En soms komen de mogelijkheden om dat te vertellen over de Heer. Aan je vrienden, collega's, net wie je tegenkomt. En kijk of je kan gaan bidden. En dat kun je thuis doen. Maar je kan ook kijken van, Heer, breng me in contact met één collega. Dat we samen op ons werk kunnen bidden. En dat gaat groeien. Dan gaan er dingen gebeuren. Dat zul je ook gaan zien. En dan is jouw werk niet meer iets wat helemaal apart staat. Maar jouw werk is onderdeel van je hele christen zijn. Van het hele plaatje. Ik wil nou naar een filmpje kijken. Dat heet Work is Worship. Dus jij gaat zo naar jouw worship daar. Wij hebben hier een tijdje worship. Maar het is allemaal hetzelfde, hè? Het is allemaal hetzelfde. Kun je hem? Hij zit op de stick. Yeah. Die is het ding. Er zit ondertiteling bij. Dus ik hoop dat hij een beetje te lezen is. Want hij gaat vrij snel.
Net op mijn stil. Flex.